Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen het boek van Pater Goltman In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En we zijn gekomen in het vierde hoofdstuk met als titel Onwaardig. En we bevinden ons bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. In mijn vele vrije uren bezocht ik systematisch de vele godshuizen en bedevaartsplaatsen van Parijs. Natuurlijk vond ik het geweldig om de kunstschatten van deze stad uitvoerig te leren kennen. Ik was vaak in de Schouwburg, want daar had ik nu voor het eerst in mijn leven de mogelijkheid voor. Maar ik ging het liefst naar de concerten van de kleine chansonnière Edith Piaf. Dat was telkens opnieuw een onvergetelijke ervaring. Zoals het merendeel van de soldaten, die net als ik een soortgelijk vrij leven konden leiden, kwam ik zelden voor middernacht thuis. Uiteraard stond het soort vermaak en amusement van mijn kameraden in groot contrast tot de dingen waar ik mijn vreugde in vond. Maar omdat ik helemaal alleen woonde, maakte ik me daar niet al te druk over. Ik moest opnieuw verhuizen. Dit keer naar een nog chiquere wijk met alle mogelijke voorzieningen. Ik schaam mij er haast voor om het te zeggen, maar ik leefde als een prins. Ik moet er echter wel aan toevoegen dat ik velen liet delen in dat wat mij ten deel viel. De bedelaars in de metro wachten elke avond op de lange Duitser die dan zijn zakken leegde. Op een dag werd ik ontboden bij onze bevelhebber die mij vroeg of ik een officiersopleiding wilde volgen. Ik zei meteen ja, omdat ik dacht als officier nog meer mogelijkheden te hebben om te helpen, dan ik als eenvoudige soldaat had. Ik kreeg eerst enkele weken les. Dit viel mij door mijn universitaire opleiding in het geheel niet zwaar. Bij het afsluitend examen had ik het beste resultaat. Ik moest echter nog een laatste test afleggen, een driedaagse mars in volledige uitrusting in de zomerse junihitte. Elke mars bestond uit meer dan 80 kilometer. Het was werkelijk afzien. Samen met enkele seminaristen stond ik in de eerste rij van het tweede bataljon. Wij werden vaak als zwakkelingen afgeschilderd. Omdat wij hadden geweigerd deel te nemen aan de wekelijkse amusementstochtjes van de troepen, werden wij als halve garen beschouwd. We gingen dus mee naar de beruchte wijk onderaan de trappen van de kathedraal van Montmartre. Uiteraard bestegen wij daar de vele treden van de kerk en gingen naar het hoogaltaar waar het Allerheiligste was uitgesteld. Daar verbleven we dan lange tijd. Nu konden wij ons bewijzen bij de mars. Afgezien van de majoor te paard, moesten ook alle officieren mee marcheren. Op de tweede avond hadden wij de genoegdoening om te zien dat de een na de ander was uitgevallen of vanwege voetblessures in de bezemwagen zat. Nu hielden ze hun grote mond wel. Op de derde avond kwam ik samen met een andere seminarist als enige van mijn divisie bij het einddoel aan. De regimentscommandant feliciteerde ons hoogst persoonlijk met deze prestatie en ik geef toe dat ik er wel een beetje trots op was. Maar deze mars was pas het begin van de beproeving. De daaropvolgende 14 dagen werden we onderworpen aan een training zoals ik nog nooit eerder had meegemaakt. We kregen overal punten voor. Aan het einde van de training waren we erg verrast toen bleek dat zich onder de 10 besten maar liefst 8 theologiestudenten bevonden. Niets zou onze promotie tot officier nog in de weg staan. Maar het liep weer eens anders. De avond voor de promotie kregen wij als theologen plotseling het bevel om in dienstuniform op appel te komen. Wat was er aan de hand? Met z'n 8 stonden we in het hoofdkwartier. De bevelhebber kwam binnen. Mijne heren, ik feliciteer u van harte met uw uitstekende prestatie bij de marsen en examens. Jullie hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het is mij dan ook een grote eer om jullie te mogen als officieren op te nemen in de SS. Jullie beseffen natuurlijk dat het zeer eervol is om als officier te mogen dienen in de beste militaire eenheid van de wereld. Hij zweeg even en wij keken elkaar heimelijk aan. Er zat duidelijk nog een addertje onder het gras en dat kwam onmiddellijk tevoorschijn. Heren, voordat we jullie kunnen promoveren, is er nog 1 klein obstakel dat uit de weg geruimd moet worden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om het volgende document te ondertekenen? De adjudant las voor. Hierbij verklaar ik dat ik uittreed uit de katholieke kerk en ik beloof nooit terug te keren naar een seminarie of klooster. Daar ging de aan ons beloofde geloofs- en godsdienstvrijheid. Men probeerde ons te vangen met het aas van de officierskentekenen. De officiersrang was de wortel die ze voor onze neus hielden. We hoefden alleen nog maar te bijten. Wij verroerden ons niet. De bevelhebber vroeg aan de eerste of hij naar voren wilde komen. Hij kwam uit Berlijn en heette Paul Polakowski. Hij sprak altijd met een onvervalst Berlijns accent. Hij deed niet eens zijn best om zijn ergernis te verbergen toen hij sprak. Herr Major, ik heb niet de gewoonte om mijn geloof te verwisselen alsof het een vuil overhemd is. Hoewel dit antwoord scherp en helder was, leek het door het gebruikte Berlijnse jargon bijna komisch. De volgende werd om zijn mening gevraagd. Hij kwam uit het seminarie van Fulda en was de beste van ons soldaten. Als door een angel gestoken, zei hij: Heer Major, ik kwam uit de Weermacht naar de SS. Bij de Weermacht stond op de gesp van onze riem God met ons. Op die van de SS staat: het is mijn eer trouw te zijn. Herr Major, ik heb een vraag. Wilt u iemand tot SS-officier bevorderen die daarvoor de trouw die hij aan God gezworen heeft zou verbreken? Als een man God verraadt, wie kan hem dan nog vertrouwen? Mij kwamen plotseling de woorden des Heren in gedachten. Als gij in mijn naam voor koningen en stadhouders gevoerd wordt, denk dan niet na over wat gij zult zeggen. Het zal u worden ingegeven. De majoor vroeg nu: denken de andere heren er hetzelfde over? Jazeker, her majoor, antwoordden wij. Wij kregen het bevel om stil te blijven staan en hij verliet de kamer. Wat zou er nu gebeuren? Toen hij terugkwam, had hij zijn dienstmuts ingeruild voor een stalen helm. Waar had hij die helm voor nodig? Werd ons straf opgelegd? Hij stond nu zelf ook rechtop en salueerde met zijn linkerhand. Hij was zijn rechterarm allang kwijt en zei met ontroerende stem: ik dank u, heren. Ik had niets anders van u verwacht. Tegen de officier, die nog altijd met de brief in zijn handen stond, zei hij: had ik maar een compleet bataljon met theologen. Wij waren sprakeloos. Trots en vreugdevol gingen we weg. Maar onze scherpe reactie, die als een lopend vuurtje de ronde deed bij het gehele personeel, zou nog een nasleep krijgen. Diezelfde avond maakte onze overste, de officier van het radiopersoneel, boos zijn opwachting in onze vertrekken. In een verhitte discussie zei hij: wie christen is, is een tweederangs soldaat. En een armzalige Duitser, als hij zelfs nog als zodanig kan worden beschouwd. Na een hevig protest mijnerzijds, voegde hij er nog aan toe: wie de mogelijkheid heeft om officier te worden, maar deze afslaat, is een verrader van het Duitse volk. Dat deed het hem. Diezelfde avond schreef ik een geharnast protest. Ik beschreef daarin de lovende uitingen van de majoor tegenover de onterende woorden van de officier. Daarmee had hij zijn meerdere tegengesproken en ook diens eerbaarheid geschaad. Ik moest mijn bezwaren volgens de voorschriften bij de juiste persoon zien te krijgen en dus moest ik ze overhandigen aan de officier die deze uitingen gedaan had. Hij schuimbekte van woede, maar moest ze in behandeling nemen. De volgende ochtend werd ik door de majoor ontboden: Goldman, neem deze bezwaren terug, anders ben ik genoodzaakt omdat het om een officier gaat, de zaak voor te leggen aan de divisie. Ik antwoordde onmiddellijk: maar dat is precies wat ik wil, zodat het heerschap leert wat hij zeggen kan en wat niet. Heer majoor, ik kan niet dienen onder een officier die mij zo beledigd heeft, of bevelen van hem aannemen. Heer majoor, u kunt het toch alleen maar met mij eens zijn? U weet toch, onze eer heet trouw. Hij zei geen woord meer. De zaak kwam snel aan het rollen. Enkele dagen later werd ik in een auto naar het hoofdkwartier van de divisie gereden. Men probeerde mij er opnieuw toe te bewegen mijn bezwaren in te trekken. Toen noemde ik Heinrich Himmler en vertelde dat hij ons, in het bijzijn van getuigen, godsdienstvrijheid in de SS had verleend en verzekerd, en dat ze van onze aanstelling niets te vrezen zouden hebben. De generaal besloot toen dat de zaak naar Berlijn moest. Na 3 weken wachten kwam het antwoord. Himmler zelf had het bericht gelezen. Hij herinnerde zich heel goed wat er in het oosten was voorgevallen. Met rode stift stond in de kantlijn geschreven: ik wil een verklaring ontvangen van deze mannen over hun kijk op de wereld. Nu moesten we kleur bekennen. Ik had mij voorgenomen helderheid te verschaffen, maar daar had ik tijd voor nodig. Ik vroeg een week vrij en typte in die dagen 8 volle pagina's. De eerste zin luidde: hierbij verklaar ik dat ik de nationaal-socialistische kijk op de wereld niet als aannemelijk beschouw. Vervolgens probeerde ik, zo logisch als maar mogelijk was, duidelijk te maken dat ik 3 redenen had voor deze afwijzing: geschiedenis, filosofie en religie. Ik onderbouwde alles tot in detail. En opnieuw kwam mijn opvoeding bij de Jezuïeten en de filosofische vorming mij enorm van pas. Ik was zelf verbaasd hoe mijn geheugen citaten, feiten, filosofische principes en bewijzen uit het religieuze geloof had bewaard. De verklaring was scherp en compromisloos. Dat was ook mijn bedoeling. In de dagen die volgden sprak ik met de andere seminaristen die gedeeltelijk naar andere afdelingen waren overgeplaatst. Ik vroeg hen of ze mijn verklaring wilden ondertekenen. Tot mijn verbazing weigerden ze allemaal. Ze vonden mijn verklaring inhoudelijk weliswaar exact en in orde, maar ook onverstandig en scherp. Een van hen zei zelfs: ben je dan geen Duitser die zijn vaderland lief heeft, dat je zulke scherpe woorden gebruikt? Juist omdat ik een Duitser ben en meer van mijn vaderland houd dan deze SS-heren hier, moet ik mij helder en duidelijk uitdrukken. Ik discussieerde hevig met mijn medebroeders en kameraden, maar tevergeefs. De enige die mij hierbij waarschijnlijk nog zou hebben gesteund, was op dat moment op verlof. Ik ondertekende de verklaring dus alleen. Wat toen volgde, was te voorzien, maar wel veel, veel beter dan ik had gevreesd. Al na korte tijd kwam er antwoord uit Berlijn. Opnieuw had Himmler zelf de brief ondertekend. Hij had mijn lange verklaring dus gelezen. Ik moest onmiddellijk als onwaardig uit de SS worden verstoten en terug worden gestuurd naar de Weermacht. Dat vond ik prima. Ik kon me niets beters voorstellen. Ik reisde onbegeleid naar onze vervangende militaire eenheid die in Roermond gelegen was en werd daar ontslagen uit de SS. Mijn medeseminaristen moesten met hun divisie naar Rusland en zijn voor Leningrad bijna zonder uitzondering, allemaal gesneuveld. Een trouwe kameraad, die als gewonde daarvan terugkwam, vertelde mij dat ze bewust in de voorste linie werden opgesteld. Hadden ze hun handtekening toch maar gezet. Hoofdstuk 5. Op leven en dood. Zo werd ik na 2 jaar militaire dienst uit de SS ontslagen en ging ik terug naar de Weermacht. Omdat men vergeten was mijn ontslagbrief te dateren, ging ik in alle rust op reis naar Fulda. Ik bracht enige tijd door bij mijn familie in Keulen. Ook enkele bezinningsdagen in een ander klooster aan de Rijn deden mij goed. Toen keerde ik terug naar dezelfde kazerne als waar ik 2 jaar daarvoor als recruit was ingetrokken. Ik verbaasde mij erover dat ik er dezelfde militairen in allerlei rangen en standen tegenkwam die ons destijds zo vreselijk hadden behandeld. Nu kwam ik terug als soldaat, maar met veel meer ervaring dan zij, aangezien ze geen idee hadden van hoe het er in de oorlog en aan het front aan toe ging. Ik vroeg me af hoe ik het voor elkaar kon krijgen de oorlog door te komen zonder een wapen te hoeven gebruiken. Er kwam al snel een gelegenheid, de medische dienst. Ik meldde me aan voor een medische opleiding en werd al snel naar een geneeskundige eenheid in Kassel overgeplaatst. Van daaruit ging ik na enkele dagen in opleiding in het kleine stadje Meiningen in Thüringen. Mijn verblijf daar was het uitgangspunt van een van de belangrijkste ontmoetingen die ik tot op de dag van vandaag in mijn leven had. Ik raakte op niet alledaagse wijze bevriend met een van mijn kameraden met wie ik de opleiding deed. Dagelijks na het werk, om 17 uur, maakte ik een lange wandeling van 25 minuten naar een wat verderop gelegen kerk, waar ik dan na 18 uur de Heilige Communie mocht ontvangen. Telkens als ik de kerk verliet, zat er achterin een soldaat in hetzelfde uniform als ik. Ik dacht dat ik hem moest uitleggen dat wij soldaten het Heilige Sacrament mochten ontvangen, ook als we niet meer nuchter waren. Zijn antwoord luidde: "Ik ben niet katholiek, maar evangelisch." Ik vroeg hem verbaasd: "Maar waarom kom je dan naar een katholieke kerk en ga je niet naar je eigen kerk?" "Die is altijd gesloten. Maar zelfs als hij open was, dan zou ik hierheen komen, want alleen hier is God aanwezig in het Heilige Sacrament. Ik was sprakeloos. Voor het eerst ontmoette ik een evangelische christen die, net als ik, in de tegenwoordigheid van Christus in het Heilige Sacrament geloofde. Door bemiddeling van deze kameraad kwam ik in contact en zelfs in diepe geloofsgemeenschap met een evangelische communiteit in de buurt van Bibra, waar hij zelf lang toe had behoord. In de daaropvolgende jaren bracht ik mijn vrije dagen door in deze gemeenschap van broeders en zusters, wiens geloof en zelfgave een diepere indruk op mij maakten dan al wat ik tot dan toe in onze kloosters had beleefd. In dit huis leefde men vanuit een levend geloof, en er ging een stroom van zegen en liefde vanuit naar de wereld. Voor mij werd het mijn geestelijke thuis. De vele gesprekken die ik daar mocht voeren, de liefdevolle warmte die mij omgaf, en de goede gemeenschap met mijn afgescheiden broeders en zusters, waren een nieuwe en verrassende ervaring en een grote verrijking voor mijn leven als christen. Voor de eerste keer leerde ik respect te hebben voor de geloofsovertuiging van andersgelovigen, een ervaring die mij in mijn toekomstige hoedanigheid in zoveel landen nog van pas zou komen. De opleiding in Meiningen liep ten einde en ik had het examen goed doorstaan. Ik was nu hospitaalsoldaat. Enkele dagen later vertrok ik naar Erfurt en van daaruit ging ik met een groot transport naar Rusland. Op onze doortocht door Polen hadden wij te maken met dagenlang oponthoud, omdat het spoor gebombardeerd werd. Elke morgen ging ik naar een dorpskerkje in de buurt. Ik werd verrast door de armoede van de mensen daar, raakte diep onder de indruk van hun vroomheid en ontzet door de verhalen die ik hoorde over het gedrag van de Duitse politie en de SS. Ik wilde het niet geloven en dacht dat het overdreven roddel was, uit haat voor de bezetter. Maar toen ik werd geconfronteerd met de gewelddadige manier waarop grote menigten gevangenen, zwaar mishandelde Joden en zelfs priesters werden samengedreven, werd mij duidelijk wat ik bij de SS als doel van de oorlog te horen had gekregen. Dus zo zag de wereld die de nazi's ons voorhielden eruit. In mijn afdeling waren maar weinig onderofficieren. Ik was een van de zeer zeldzame korporaals die als enige ook nog ervaring had aan het front. Er was verder niemand. Er werd mij een compagnie toegewezen die ik naar het slagveld moest voeren. Vanuit Smolensk marcheerden wij in de hitte over stoffige wegen naar het zuiden. Mijn afdeling, een jachtregiment uit Kassel, was op dat moment nog niet gemotoriseerd. Wij waren infanterie in de strikte zin van het woord. Tijdens de mars over oneindige steppen nam ik mijn kleine Bijbel uit mijn zak en begon erin te lezen. Een geliefde bezigheid uit de tijd van mijn marsen in Frankrijk. Een soldaat, veel groter en sterker dan ik, die naast mij marcheerde en zag wat ik las, bespotte mij. Zijn hatelijke opmerkingen over geloof en kerk probeerde ik eerst gewoon te aanhoren. Toen zijn taalgebruik steeds minder flatteus werd en hij luid en duidelijk voor iedereen allerlei laster verkondigde, zei ik tegen hem: "Ik waarschuw u, kameraad, het is verstandiger om dit soort opmerkingen voor u te houden." Het gevolg hiervan was dat hij steeds vrijmoediger en onbeschaamder werd. Nu was mijn geduld op. Ik waarschuw u nogmaals, soldaat. Ik beveel u hiermee op te houden. Honend lachte hij mij uit. Vertrouwend op zijn grootte en sterkte, waagde hij het om te proberen mij omver te stoten. Hij dacht waarschijnlijk dat iemand die tijdens de mars in zijn Bijbel las, alleen maar een vrome zwakkeling kon zijn. Omdat hij mij aanviel, pakte ik hem in een greep die ik bij de SS had geleerd. Hij probeerde zich te verdedigen, maar kon zich niet uit mijn greep losmaken. Met zijn nog vrije hand greep hij naar zijn mes. Nu ontstond er een harde strijd. Ik weet niet hoe, maar plotseling lag hij op de grond met een gapende hoofdwond. Hij bloedde flink en leek bewusteloos. Ik probeerde onmiddellijk het bloeden te stelpen. Dat was echter niet zo gemakkelijk, omdat de wonde nogal diep was. Dat kon nog heel onaangenaam worden. Een handgemeen tussen een meerdere en een ondergeschikte was een ernstige zaak. Ik stuurde hem terug naar de kazerne om te herstellen. Ik wachtte op het ogenblik dat ik verhoord zou worden. Maar na 3 weken dook hij plotseling weer op met een grote pleister op zijn voorhoofd. Hij had met geen woord gerept over de oorzaak van zijn verwonding en waagde het niet nog enige godslasterlijke taal te uiten. Daardoor wist nu de hele compagnie hoe ze zich in dit opzicht moesten gedragen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij eindigen hier de voorlezing uit het boek In de schaduw van zijn vleugels. Wij hopen dat u een volgende keer opnieuw op dit programma afstemt.